Het valt niet altijd mee om de Heer blindelings te volgen, zoals we gezongen hebben, en te vertrouwen. We hebben ook gezongen, Heer, toon mij uw plan, maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan. Ik wil iets met jullie doornemen en overdenken uit 1 Koningen. 1 Koningen. De roeping van Elisa. De roeping van Elisa. Een prachtig stukje. Een heel uitdagend stukje. Maar we zien dat hij moeite heeft om blindelings te volgen. 1 Koningen 19. Hij, dat is Elia, ging daar vandaan en trof Elisa. De naam Elisa betekent God is redding. De zoon van Safat aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit en hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe.
Vers 19.
Had ik dat anders gezegd? 1 Koningen 19, vers 19. Oké, dan begin ik even opnieuw. 1 Koningen 19, vers 19. Hij, dat is Elia, ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: laat mij toch mijn vader en moeder kussen. Daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem: ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? In de NBV staat dat heel mooi. Doe wat je wilt, zei Elia, ik dwing je nergens toe. Dat is ongeveer de betekenis van dit stukje. Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en ze aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. En dan iets uit 2 Koningen. 2 Koningen 3, vers 11. Daar is een strijd gaande. En dan zegt Jozefat dit: is hier geen profeet van de Heere door wie wij de Heere kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. En dan opnieuw uit 2 Koningen, hoofdstuk 2. Waar we het volgende lezen vanaf vers 1. Het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het ook, zwijg hierover. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zowaar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zowaar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld. En ze gingen er beiden door over het droge. Het gebeurde nu, toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld. En Elisa ging erdoor. Tot zover. Roeping. Prachtig onderwerp. En in dit geval de roeping van Elisa. Elia, die was wat teleurgesteld geweest. Hij had een geweldige daad verricht op de Karmel en het volk tot overgave gebracht aan de Heere. En het volk beleidde uiteindelijk, ja, de Heere is God. De Heere is God. En dat heeft hem zoveel krachtsinspanning gekost, dat toen hij hoorde dat Izebel hem wilde doden, hij vluchtte. En hij heeft toen een hele lange reis gemaakt vanaf de Karmel, dat ligt helemaal in het noordwesten van Israël, notabene helemaal naar de berg Horeb. Een ongelooflijk lange afstand. En daar heeft de Heere tot hem gesproken. God heeft tot hem gesproken. En onder andere dit gezegd in hoofdstuk 19, vers 16. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Hij was teleurgesteld. Hij had een geweldige daad verricht. Hij had het volk op de knieën gebracht. Gevlucht voor Izebel en dacht dat hij als enige was overgebleven. En het lijkt wel alsof de Heere God dan tegen hem zegt, oké, dan moet je nu maar een ander zalven. Als jij denkt dat je werk erop zit, dan zal ik zorgen dat een ander komt. Want God begraaft zijn dienstknechten, maar zijn werk gaat gewoon door. En dat is dan Elisa die hij moet roepen. En dat gebeurt dan ook, daar hebben we van gelezen. Elisa, de zoon van Safat. God is redding, dat zal hij ook laten zien in zijn bediening, deze Elisa, dat God redt. Prachtig als je 2 Koningen leest, hoe vaak Elisa is opgetreden en de Heere God heeft hem gebruikt om talloze wonderen te verrichten onder het noordelijke rijk, de 10 stammen. Wie roept God nu? Mensen die bezig zijn. Niet mensen die luilakken, maar mensen die bezig zijn. Wat lezen we van deze Elisa? Dat hij aan het ploegen was met 12 span runderen voor zich uit. Nou, een span, dat is 2, dus 24 runderen voor zich uit. Hij was dus iemand die best wel uit een familie kwam, die goed bij kas zat, heel duidelijk. Maar tegelijkertijd was het ook iemand die hard werkte als knecht misschien, of als zoon in ieder geval van zijn vader, maar dan toch dat werk deed. Wie roept God mensen die bezig zijn? Wat doet Elia dan? Die werpt hem zijn mantel toe. En dan denk ik dat je kunt zeggen dat het misschien wel op dat moment wat voorbarig geweest is. Dat het wat prematuur was. Want we lezen van Elisa dat hij niet direct wil gehoorzamen. Blindelings, zoals ze gezongen hebben in dat lied, wil volgen. Want het is best moeilijk om alles op te geven. En dan zomaar achter de Heere Jezus, in dit geval dan achter de Heere God, aan te gaan. Dat is roeping. Als God je roept, om dat ook dan te gehoorzamen. En God heeft soms een hele speciale bedoeling met iemands leven. Niet iedereen wordt geroepen zoals een Elisa. Niet iedereen wordt geroepen zoals de Heer Jezus zijn 12 discipelen uitkoos. En door de eeuwen heen zijn er altijd roepingen geweest. Bijzondere, tussen aanhalingstekens, roepingen. Die mensen die God roept zijn niet beter, zijn niet meer, staan niet hoger. Maar God roept ze voor een speciale taak, een speciale bediening. En dat is ook het geval met deze Elisa. Hij verlaat dan de runderen, maar snelt achter Elia aan en zegt: laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En dat is heel begrijpelijk natuurlijk, dat je eerst afscheid wil nemen van je vader en moeder en pas dan. Maar het woordje daarna, is dat niet vaak een excuus voor ons allemaal? Eerst dit, dat kan je opleiding zijn, dat kan iets anders zijn. Eerst dit en dan. Daarna zal ik u volgen. Ik denk dat de Heer Jezus daaraan denkt, aan deze geschiedenis, als hij in het Lucas-evangelie het volgende zegt, in Lucas 9, in het laatste gedeelte, Lucas 9, en ik lees daar vanaf vers 57, maar het gaat me om vers 61. Lucas 9, vanaf vers 57. En het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Geweldig als mensen dat zeggen. Maar je moet wel de kosten berekenen. Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een stukje onzekerheid. En we houden van zekerheid. We willen eerst het plan weten. We willen eerst de weg weten. We willen ook zelfs het eindpunt weten. En pas dan zijn we bereid om op het water te stappen. Uit de boot te stappen van alle zekerheden die we hebben. En de Heer Jezus, in dit geval de Heer Jezus, te volgen. Tegen de ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Misschien dat daar gedacht wordt aan de erfenis die hij dan zou krijgen. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Een heel scherp antwoord, hè? Laat de doden begraven. Dat zeg je niet gauw tegen iemand, hè? Maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen. Maar, en nu komt het, sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Heel begrijpelijk. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Het gaat hier niet om redding. Dat kan je ook wel hierbij betrekken, maar geschikt om in het koninkrijk van God ook actief te zijn, bezig te zijn. En niet alleen te leven voor je eigen koninkrijkje en voor je eigen doen en laten. Elisa, misschien zou je kunnen zeggen, voorbarig. Dat Elia hem de mantel toewerpt, want hij zegt: daarna zal ik u volgen. En dan zegt Elia zo tegen hem: doe wat je wilt. Ik dwing je nergens toe. Zo van: de keuze is aan jou. Doe wat je wilt. Ik dwing je nergens toe. Nou, dan keert hij wel terug van achter hem. En dat is wel heel mooi, hè. Neemt die span runderen, slacht ze. Notabene, dat is een slachtpartij geweest. Hij kookte hun vlees op het hout van het juk van de runder. Hij gaf dat aan het volk en ze aten. Een geweldige barbecue hebben ze daar gehouden. Hè? Groot gezelschap, die hebben met elkaar gegeten van het vlees van de runder. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Maar nog niet echt als de profeet Elisa. Want, hebben we gelezen in 2 Koningen 3, hoe diende hij Elia? Hij goot water over zijn handen. Een hele nederige dienst. Hij goot water over zijn handen. En dat vind ik altijd heel mooi, dat het daar ook mee begint. We hebben gelezen van leerlingprofeten. Elia had een soort bijbelschool, mag ik het even zo zeggen? Daar waren leerlingprofeten. Je ziet dat verderop in 2 Koningen ook, dat Elisa ook leerlingprofeten heeft. Dus bepaalde mensen die uitgekozen werden om een bepaalde taak te gaan verrichten. Niet alle Israëlieten waren leerlingprofeten. Niet alle Israëlieten werden geroepen tot een bepaalde taak zoals deze. Ze hadden leerlingprofeten. En een van die profeten nu was Elisa. Een van die leerlingprofeten die onder Elia moest leren dienen. En het is best wel lastig geweest, denk ik, bij tijd en wijle. Maar hij deed het. Hij goot water over zijn handen. Een hele nederige dienst. Misschien is dat ook wel goed dat we leren om water te gieten over de handen van anderen. Om een nederige dienst te verrichten aan anderen. Dat kan ook door het gebed zijn. Dat vind ik heel mooi. Door gebed giet je als het ware water over de handen van degene die het woord brengt. Zodat de kracht van de geest rust op het woord. Gelukkig gebeurt dat ook. En het is ook belangrijk dat we thuis, voordat we naar de samenkomst gaan, bidden en smeken. Dat God het woord dat gebracht wordt zegent. Dat het juiste woord op het juiste moment is. En dat het ook uitwerking heeft. Dat het iets uitwerkt in ons aller leven. Dat het wat doet, dat we verandert, de samenkomst weer verlaat. Hij giet water op de handen van Elia. Maar ja, het moment komt dan toch dat hij alleen verder moet gaan, deze Elisa. Dat Elia afscheid gaat nemen. Voorgangers, zoals Hebreeën 13 die mensen beschrijft, die het woord van God tot ons gesproken hebben, zo staat het in Hebreeën 13, kunnen heen gaan en zullen vroeg of laat heen gaan. Dat staat zo mooi vooraf, maar Christus blijft dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Maar mensen zullen langzamerhand van het toneel gaan verdwijnen. Ook een Elia zou van het toneel gaan verdwijnen. En Elisa had tegen hem opgekeken, had veel van hem geleerd. Maar nu kwam het moment dat hij alleen verder zou moeten gaan. En hoe zou deze Elisa nou reageren op de test die hij krijgt van Elia? Nou, dat hebben we gelezen in 2 Koningen 2. Het moment zou daar zijn dat de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel. Prachtig, hè? Je zal maar in een storm worden opgenomen in de hemel. Dat gebeurt niet bij iedereen zomaar, maar wel bij deze Elia. En dan zegt Elisa tegen hem het volgende. Elia met Elisa uit Gilgal wegging. En dan zegt Elia tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Ze gaan een hele reeks plaatsen voorbij. En als je die plaatsen bij elkaar eventjes opzoekt op een atlas, of hoe je dat ook doet op het internet, dan merk je dat ze bij elkaar ongeveer 50 kilometer gelopen hebben. Ik vond dat zo mooi toen ik dat ontdekte. 50 kilometer hebben ze met elkaar overlegd, hebben ze met elkaar gesproken. En het is een hele tijd voorbij gegaan voordat ze uiteindelijk Elia werd opgenomen in de hemel. Dan komt de eerste test. Elia zegt tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Gilgal is de plaats van de besnijdenis. In Gilgal werd de smaad van Egypte van de Israëlieten afgewend. Gilgal betekent een heel nieuw begin. Ik hoop dat je dat ook kunt zeggen, dat de smaad van de wereld van je is afgewend. Dat staat in het boek Jozua. Dat je een heel nieuw begin gemaakt hebt. En Elia zei als het ware tegen Elisa, daar moet het mee beginnen, met Gilgal, de besnijdenis. Heb je ook je verleden achter je gelaten? Van Gilgal gaat hij naar Bethel. Bethel, Dat is een prachtige plek in het leven geweest van Jacob. Laten we even naar Bethel toe gaan. In Genesis 28 wordt dat genoemd. Genesis 28. Daar lezen we het volgende. In vers 17 of vers 16. Genesis 28, vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Elia zegt als het ware tegen Elisa: die plaats moet het middelpunt zijn van jouw verlangen. De plek waar God is. Later wordt het genoemd het huis van God. El Bethel, het huis van God. De plek van God moet jouw hart hebben ingenomen voordat je echt profeet kunt zijn. Voordat je echt de Heere God kunt volgen. Tegelijkertijd heeft die plaats helaas ook een hele negatieve klank gekregen. Want het werd de plek waar Jerobeam de eerste, nota bene, een afgodsbeeld heeft opgericht. Dus de plek waar God woont kan zelfs een plek worden waar je de afgoden gaat dienen. Dat kunnen allerlei tradities zijn die je eigenlijk niet in verbinding brengen met de levende God. Die allemaal waar zijn en misschien goed zijn, maar die tussen God en jou instaan. Het moet echt de plek zijn waar God verschijnt. Waar hij aanwezig is, waar je dat ook merkt, waar je dat speurt. Dus de plek waar God woont kan verworden tot iets heel verkeerds. En dat is in de kerkgeschiedenis gebeurd, maar dat kan ook zomaar onder ons gebeuren. Als we niet die levende relatie met God dagelijks onderhouden. En we niet leunen op allerlei tradities die op zich niet verkeerd zijn, maar die niet de levende God zijn. Bethel. Zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Mooi hè, dat de eerste test was geslaagd. Elia, Elisa, ze gingen samen op weg. En Elisa, die slaagt voor de eerste test. Vers 3. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa. En zeiden: weet u dat de Heere uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het, zwijg erover. En dan zegt Elia tegen Elisa: we gaan nu naar Jericho. Ook is zo'n prachtige plek. Jericho, waar de overwinning is behaald. Waar ze het land binnenkwamen. Maar die stad had niet alleen een hele positieve betekenis, maar ook een hele negatieve betekenis. Het was ook de stad die uiteindelijk vervloekt werd. Omdat iemand die stad weer wilde herbouwen. Ja. De weg van de overwinning, de plek van de overwinning. Maar het kan ook tegelijkertijd de plek worden van hoogmoed. Dat je weer denkt van: ik heb het zelf gedaan. We zijn zo dat we hoogmoedig worden op dat wat we doen en mogen doen voor de Heere God. Ons Jericho, de plek van de overwinning, kan ook de plek worden die we weer opbouwen tot onze eigen eer. Ik zal het even opzoeken waar het staat, want het is wel mooi om dat even te lezen. In 1 Koningen wordt dat gezegd. Dan lees ik het even vanuit de Bijbel. Vers 34. En toen Jericho werd vernietigd, was gezegd dat die stad niet opnieuw opgebouwd mocht worden. De plek van de overwinning van de Israëlieten. En dan staat er in 1 Koningen 16, vers 34. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Zegub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Het ten koste van zijn eerste geboren zoon en zijn jongste zoon. Dus de plek van de overwinning van de Israëlieten kan zomaar weer de plek worden waarop we ons beroemen, waar onze hoogmoed tevoorschijn treedt. We gaan weer naar 2 Koningen 2. Want Elisa gaat weer met Elia verder. En dan komen die profeten opnieuw bij Elisa en zeggen hetzelfde. En dan zegt Elia in vers 6 tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zowaar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beide verder. Dat vind ik zo mooi, dat denk ik aan Genesis 22. Zo gingen die beide tezamen. En ze waren verknocht aan elkaar, Elia en Elisa. Ze gingen samen en ze trokken samen op die 50 kilometer die ze gelopen hebben met elkaar. In alle rust met elkaar overlegd, gepraat. Er staat niet bij wat ze allemaal gezegd hebben, dan alleen wat Elia tegen Elisa zegt. De Jordaan, ook zo'n prachtig, ook een oord en een plek waar heel veel herinneringen lagen. De Jordaan. En dat lezen we in het boek Jozua, als ze de doortocht door de Jordaan beleven. Alleen gaat Elia nu de andere kant op. Het land uit en niet het land in. Het land uit en niet het land in. De Jordaan. Maar Elisa blijft bij hem. En de 40 of de 50 mannen van de leerlingprofeten blijven op grote afstand staan. En dan neemt Elia zijn mantel, rolt hem op, slaat het water. En dat werd naar beide zijden verdeeld, vers 8. En ze gingen er beiden door over het droge. Ook weer die prachtige herinnering aan het boek Jozua. Waar het volk, notabene, door de Jordaan trok. Over het droge. Dat God wil laten zien van: ik ben nog steeds dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Voorgangers ontvallen ons en worden begraven. Maar Jezus Christus blijft dezelfde. Wat hij deed ten tijde van de Israëlieten toen zij het land ingingen, dat doet hij hier ook ten tijde van Elia. En dat zal hij ook blijven doen. We mogen op hem leunen, we mogen op hem steunen. En dan zegt Elia tegen Elisa: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u word weggenomen. Mooie vraag, hè? Wat zal ik voor jou doen? Mooie vraag van Elisa. Wat heb je nodig? Hoe wil je dat je toegerust wordt? En dan zegt deze Elisa: laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Die 2 delen, laten we even naar het boek Deuteronomium gaan. Deuteronomium 21. Houden het volgende in. Deuteronomium 21. Vers 17. Deuteronomium 21 vers 17. Voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbele deel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. En men denkt wel dat dat de bedoeling ervan is. Je wordt degene die het gaat overnemen. Een dubbel deel. Jij krijgt, je bent de erfgenaam. Je bent mijn opvolger. Dat Elisa als het ware vraagt: ik wil graag uw erfgenaam zijn. Ik wil uw opvolger zijn. Ik wil ook doen wat u gedaan hebt. Niet tot eigen eer, maar tot de eer van God. En dan zegt Elia: je hebt wel een moeilijke vraag gesteld. Maar als je zult zien dat ik bij je opgenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Dus het bewijs was dat Elia ten hemel zou zien gaan. Prachtig is dat. Terwijl ze alsprekend verder gaan, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakt. Er komt scheiding. Het moment komt dat voorgangers, dat anderen het toneel verlaten. En je het werk moet overnemen. Het werk moet overnemen. Die tussen hen beiden scheiding maken. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Wat stelde Elia nou voor in de ogen van Elisa? Dit, mijn vader, intimiteit. Hij had met hem opgetrokken. Hij was met hem langs Bethel gegaan. Niet alleen die laatste plaatsen, maar die zeker. Hij was met hem bij Gilgal geweest. Hij was met hem bij Jericho geweest. Bij de Jordaan geweest. En dat is denk ik belangrijk, hè, dat we leren om de ervaring die we hebben, zoals Elia die had, door te geven aan het volgende geslacht, met hen op te trekken, aan de volgende generatie. Mijn vader, mijn vader. Elia was voor Elisa een vader geworden. Zoals Paulus voor Timotheus een vader geworden was. Zoals Mozes voor Jozua een vader geworden was. Nemen wij ook mensen mee in onze ervaring? Leren we hen de dingen die wij van God geleerd hebben? Zodat ze later ook, wanneer ze alleen overblijven, verder kunnen gaan. Geven we over de taken die God ons gaf. Mijn vader, mijn vader. Maar hij vertegenwoordigt niet alleen intimiteit, nabijheid, maar ook de macht van Israël. Wagen van Israël en zijn ruiters. Voor Elisa was Elia vertegenwoordigd de macht van Israël. In hem werd samengebald alles wat Israël betekende voor God. Dat was dus een hele moeilijke overstap voor deze Elisa om nu alleen verder te gaan. Maar hij had gevraagd om een dubbel deel. En hij zag nu Elia ten hemel gaan. Het bewijs dat hij het ook zou krijgen. Maar hij moest het dan nog wel even laten zien. En dat vind ik zo mooi, dat doet hij dan ook. Hè? Elisa zag het en hij zei dat, mijn vader, mijn vader. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Van, weg met mijn eigen mantel. Ik heb al die tijd in mijn eigen mantel gelopen, maar nu wil ik graag de andere mantel. Die mantel die hem toegeworpen was in 1 Koningin 19, maar die hij niet direct heeft ontvangen. Het was nog een beetje voorbarig, maar nu was het moment gekomen. Ja, nu was het moment daar. Hij pakte de mantel van Elia nadat hij eerst zijn eigen kleren had gescheurd in twee stukken. Hij neemt de bediening van Elia over. Hij is de wettige erfgenaam. Hij is de opvolger. Hij pakte de mantel van Elia. Keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan. Je ziet hem als het ware op zijn nagels bij. Oh, wat gaat er nou gebeuren? Daar staat hij aan de oever van de Jordaan. Je hoort zijn hart kloppen. Gaat het werken? Heb ik dat dubbel deel? Heb ik het geloof ook om het te doen? Durf ik het aan? Ja, hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water, onwaarrempel. En het werd naar beide zijden verdeeld. En Elisa ging erdoor. Prachtig, hè? En dit is natuurlijk ook een heel mooi plaatje van wat er gebeurd is toen de Heer Jezus ten hemel voer. Hij had 12 discipelen opgeleid. Niet alle mensen, 12 discipelen. Daarnaast had hij ook nog 70 anderen. Maar niet alle mensen had hij opgeleid voor een bepaalde bediening, zoals de discipelen die hadden. Ja, toen kwam het moment dat hij ten hemel zou gaan. Hij had met ze gegeten, gedronken. Hij had met ze gebeden. Ze hadden hem gevolgd. Ze hadden vragen aan hem kunnen stellen. Hij had ze allerlei dingen geleerd. En zelfs na zijn opstanding heeft hij 40 dagen met hen gesproken over het koninkrijk van God. Wat een rijk onderwijs zal dat zijn geweest. 40 dagen lang. Maar ja, het moment kwam dat hij zou worden opgenomen. Maar hij had gezegd van, als ik heen ga, moet je niet verdrietig zijn. Het is zelfs nuttig voor jullie dat ik heen ga. Het is zelfs beter voor jullie dat ik heen ga. Want dan zal ik jullie de trooster geven. Die is niet minder dan ik. Die is gelijk aan mij, de Heilige Geest. En je zult geen wees blijven, maar ik stuur de trooster naar jullie toe. Maar hij zei er niet bij, je hebt de moeilijke vraag aan mij gesteld. Dat niet. Maar de discipelen, ze hebben wel gewacht. Ze hebben gewacht en gebeden. Tot het moment dat de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag. En hij werd uitgestort. Toen wisten ze van, ja, nu kunnen we onze taak gaan volbrengen. Eerder niet. Maar u zult kracht ontvangen, hè? Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn. Maar dan moet je wel eerst, om echt vervuld te worden met Gods Geest, doen wat Elisa deed. Hij greep zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Dan moet je wel leren om afscheid te nemen van je eigen bedoelingje, om maar even zo te zeggen. Van je eigen mogelijkheden, van je eigen kracht, van alles waarvan jij denkt van, dat ben ik, dat is mijn identiteit. Overgeven aan God en je laten vullen, je laten vervullen met de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal mijn Vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Bidden om de Heilige Geest, om zijn kracht, om zijn volheid. Nou, als Elia nu dat dubbele deel heeft kunnen geven aan Elisa, zou dan de Heer Jezus, zou dan God de Vader dat deel ook niet kunnen geven aan ons, zodat we in staat zijn om onze dienst, welke dan ook, voor hem te kunnen verrichten. Blindelings de Heer Jezus volgen. Het plan voor je leven niet helemaal al klaar, maar stap voor stap. Je weet niet de volgende stap. Dat lijkt een stukje onzekerheid met zich mee te brengen. Maar de zekerheid van ons leven is God zelf. Is niet een uitgestippeld paadje. Zodat we die zekerheden hebben die we zo graag hebben. Maar is een stap voor stap volgen van de Heer Jezus Christus. En zoals we dat in dat mooie lied gezongen hebben. Lied 687 geloof ik, hè. Heer, wijst mij uw weg. Dat wil de Heere God doen, dat wil de Heere Jezus doen, ook in ons leven.